Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. 22 vers 12. U zal worden voorgelezen Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 16. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. Na de schriftlezing wordt u artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis voorgelezen. Artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de belijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien, en geloofd, en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij dat vaderland gedacht hadden, aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Lezen we nu artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt van de eeuwige verkiezing Gods. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onvergankelijke raad uit enkele goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Heere, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf verworpen hebben.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 32, versen 4, 5 en 6. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. En wat er verder volgt, 32, versen 4, 5 en 6. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 7 van de Heidelberger Catechismus en we willen die zondag eerst samen lezen. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om der verdienste van Christus wil. Ten slotte, wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en zoals we dat zojuist aan het begin van de dienst ook hebben beleden. We staan stil bij zondag 7 en het gaat over het ware geloof. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats is dat geloof nodig. In de tweede plaats wat dat geloof nou precies inhoudt. En in de derde plaats wat precies nou het karakter is van dat geloof. De aard van het geloof en tenslotte wat dat geloof nou precies inhoudt. Dus het gaat over de noodzaak, de aard en het inhoud van het ware geloof. Gemeente, we hebben de laatste tijd zo wat stilgestaan bij zondag 5, 6 en nu zijn we bij zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. En ongetwijfeld zou bij u wel eens de gedachte kunnen opkomen, waarom moeten we nou elke zondagmiddag zo ongeveer naar die catechismus luisteren? Nou, daar zijn we allerlei goede redenen voor om elke keer maar weer opnieuw wat aandacht te vragen voor het troostboek van de kerk. Het is over het algemeen een ervaringsgegeven dat als je in een kerk komt waar men zegt, nou ja, die catechismus af en toe eens een keertje, dan gaat het een beetje achteruit met zo'n kerk. En daarom zei een oude oudvader toen hij stierf tegen de mensen die rondom hem stonden, de eenvoudige Heidelberger, hou daar aan vast. Hij bedoelde, zorg dat die praktijk van de Heidelberger en dat het onderwijs hier in de gemeente regelmatig wordt gepreekt. En hou daaraan vast, want dat is de enige troost in leven en in sterven. Die oudvader was Kolbrugge. Een man die veel heeft gezegd en mooie preken heeft nagelaten. In de tweede plaats is het ook wel erg belangrijk om die catechismus nou gedurig te behandelen, omdat het in de catechismus gaat over de leer. Nou weet ik wel, in onze tijd zijn we daar misschien niet zo erg ontvankelijk voor. En ja, de leer, en je kunt, ja, leren, betekenis heeft het wel niet. En allemaal moeilijk en ingewikkeld. Ik heb meer zo een gevoel, een blij gevoel en zo. En nog meer gun ik niemand een blij gevoel, alleen dat moet natuurlijk wel ergens op gefundeerd zijn. Dat moet ergens op gegrond zijn. En als we nou straks God gaan ontmoeten en als we gaan sterven, dan hoop ik dat u niet zegt, nou ik hoop dat het wel goed komt met mij. Want ja, er zijn zoveel mensen die komen allemaal in de hemel misschien en misschien kom ik daar dan ook wel en dat soort dingen meer. Nou, dan weet ik één ding zeker, dan komt het dus niet goed met u. We moeten dus in dit leven die enige troost leren kennen. En daarom is het zo nuttig elke keer weer bij die catechismus stil te staan. En bovendien, als het dan gaat over de leer, de catechismus behandelt ook wat nou dat leven is, wat uit die ware leer voortkomt. Dat gehoorzame leven, een stuk der dankbaarheid. Kijk, misschien zegt u, ja, als ik naar de kerk ga, dan hoef ik niet een preek te horen over het huwelijk, of een preek over stelen, en over een preek over liegen en zo, want ik weet wel dat dat niet mag. Ja, maar de catechismus behandelt dat wel allemaal en die zegt dat dat nou niet iets is wat wij mensen zo met elkaar afspreken, maar dat God dat in de 10 geboden tegen ons gezegd heeft, dat we niet moeten stelen en dat we niet vals getuigenis moeten geven. Dus dat komt ook allemaal aan de orde. Dus wat komt in die catechismus allemaal aan de orde? Dan komt de grond van ons leven aan de orde. Hè? Hoe we kunnen sterven en God ontmoeten. Dan komt ook aan de orde hoe we behoren te leven. En hoe wat wel mag en niet mag. En wat nou die ware gehoorzaamheid is. En de laatste tijd zijn we een beetje bezig om nou weer stil te staan. Bij de vraag waarom is die enige troost nodig? En waarom is dat nou nodig? Waarom moeten we onszelf daar nou in verdiepen en dat soort dingen meer? En dan ziet u dat het in de catechismus gaat om de enige troost. En dan gaat onze Heidelberger eerst eens heel grondig uitleggen in zondag 2, 3 en 4. Dat wij van nature troosteloze mensen zijn. En dat als we sterven we zo van nature als ware vanzelfsprekend terechtkomen in een eeuwig verderf. En daar heeft de Heidelberger ons niet voor over en daarom begint hij te waarschuwen. En dan zegt hij, pas op, want het gaat niet goed. En waarom gaat het dan niet goed? Nou, omdat we zondige en onreine mensen zijn. En als de Heidelberger dat dan heeft gedaan, begint hij in zondag 5 met het grote leerstuk van de verlossing. Hè. Hoe word je nu uit die geweldige ellende verlost? Eerst hoe ellendig we eraan toe zijn. En hoe worden we daarna uit verlost? Hoe wordt het nou anders in ons leven? En dan begint de Heidelberger bij zondag 5 dat op een goede, op een door God bepaalde manier moet. Ja, we kunnen natuurlijk ook onszelf wel proberen te verlossen. En dat zijn een heleboel mensen die dat ook doen. Die zeggen, nou, ik voel me helemaal niet zo zondig en ik geloof best dat ik naar de hemel ga. Ik ben toch eigenlijk wel een goed mens en de hemel is de plaats voor goede mensen en dat soort dingen meer. Ja, ik moet u teleurstellen, maar dat is dus niet zo. De hemel is een plaats voor straatarme mensen, die worden daaruit genade zalig. En onze Heidelberger zegt dan, hoe worden we nou verlost? Nou, dat moet op de goede, op de door God bepaalde manier. God wil, staat in de catechismus, staat ook in de Bijbel, dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat moet u onthouden, dat u alleen maar verlost kunt worden op de manier zoals God dat heeft bepaald. En niet anders. Ja, een beetje streng misschien, maar we zijn tenslotte in de kerk en onwillekeurig hebben we allemaal zo de gedachte één zegt, ja, ik ben voor de oppervlak, ik vind meer de blije godsdienst. En ik geloof best dat je op een blije manier behouden kunt. Anders, nee, ik ben meer voor de zware godsdienst. En die zegt, ja, maar ik denk dat het heel zwaar en noem allemaal maar op. Nou, het kan me allemaal niet schelen. Het moet waar zijn. En dat doet de catechismus. En daarom is die behandeling van die catechismus ook zo geweldig belangrijk. Zondag 5, dat dus op de door God bepaalde manier moet. En zondag 6, dan komen we bij die verlosser terecht. Dat er dus in de Bijbel een verlosser ons wordt gepreekt. Wordt eerst beloofd in het Oude Testament. En tenslotte in het Nieuwe Testament is de verlosser gekomen. En die verlosser heet onze Heere Jezus Christus. Zoon van God, Zoon des mens. Moet u goed onthouden. Ja, dat is een beetje sinds het overlijden van mijn vrouw natuurlijk. Komt dat elke preek natuurlijk terug. Dat als we sterven. Dan valt alles gewoon van ons af. En als er dan niks overblijft. Dan gaat u zo naar de rampzaligheid. En weet u wat er dan over moet blijven? Dat is de persoon van de middelaar. Daar gaat het om. Dat is heel het evangelie. Dat er nou een zaligmaker kwam, een verlosser, die grote, vreselijke zondaar, een verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. En daar moet u nou heel veel en heel diep over nadenken. Ik ook. En dat moet niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Heb ik nou de stem van die verlosser gehoord? Heeft hij mij nou opgeraapt? Hoor ik nou bij zijn onderdanen? En ja, dat moet eigenlijk de grote vraag zijn in ons leven. En als het goed is, moeten we daar ook af en toe het antwoord goed op weten. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouw en zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Net zoals God dat zei tegen Abraham, hebben we vorige week overdacht. Want ik heb u gekend. Dat zei God tegen Abraham. Want ik heb hem gekend. Nou, dat zegt de Heer vandaag de dag nog tegen zijn kinderen. Echt waar hoor. Nou, niet zoals bij Abraham, maar door zijn, God heeft ons een Bijbel gegeven. Dan staat het allemaal in. God zegt, nou, ik zal die mensen in de 21ste eeuw helpen. Ik zal het allemaal op laten schrijven in een boek door de Heilige Geest. En door dat boek komt God dan bij en praat hij met ons. Nou, sommige mensen zeggen, ja, ik heb het wel gehoord, maar ik vergeet het weer. En andere mensen kunnen goed onthouden, onthouden de poosje, maar dat komt alleen in hun hoofd, maar komt niet in hun hart. En hoe zit het nou bij Gods kinderen? Nou, dat zinkt in hun hart. En soms dan lezen ze die Bijbel. En dan komt de Heilige Geest erbij. En het Heilige Geest ziet het nou staan. Ja. Dat is nou door God zelf gezegd. Ja, maar ik heb er toch geen recht op. Nee, natuurlijk niet heb ik er geen recht op. Maar staat er wel. En dan gaat de Heilige Geest dat toepassen. Hè? Dat die verlosser dat heeft verdiend. En dan gaat de Heilige Geest dat werk van de Heer Jezus persoonlijk toepassen. Dan krijg je de deel aan. En dat is nou het grote vraagstuk van het geloof. En daar gaan we nu over nadenken in zondag 7. Dat ware geloof. En dan beginnen we bij vraag 20. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, gered betekent dat, of verlost, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nou, dat laatste, dat is al heel erg natuurlijk. Alle mensen, dus Adam, Eva en iedereen die daarna geboren is, ligt onder het doemvonnis van God. Dat staat hier. Onze Heidelberger die houdt ervan om de dingen goed en duidelijk te zeggen. En dat moeten wij ook doen. En niet naar een ander, maar eerst naar onszelf. Hè? Zoals we geboren worden, zo grondig God in Christus opgroeien. Dan staat er in de Bijbel, de toorn Gods blijft op hem. Ja, dat staat gewoon in de Bijbel. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 3. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Blijft. Die komt er niet op, die ligt erop. Blijft er ook op. Dat is heel erg. En ja, we zitten natuurlijk in de kerk en we weten dat allemaal wel, de opvoeding. En we horen het af en toe zo vaak, maar ik ben nu ook wel eens bang geworden. Verdoemd geworden. Dat u straks die grote God gaat ontmoeten. Ga weg van mij. Ja, maar ik heb gepreekt. Niks mee te maken. Ga weg. Ik heb in de kerk gezeten. Ik heb aan het avondmaal gezeten. Telt niet. Dat is iets waar we echt best wel over na mogen denken. Niet om allerlei verkeerde verwarring te kweken. Maar is het echt? Houd het stand. In Adam verdoemd. Alle mensen. En worden ook alle mensen dan weer door Christus behouden? Nou zijn er altijd mensen geweest die hebben gezegd, ja, alle mensen, het komt altijd wel weer goed met alle mensen. Onlangs las ik een dik boek van Karel Baart. Hele lange zinnen schrijft hij, heel ingewikkeld allemaal. Die had zelfs een heel verhaal dat zelfs Judas, dat die nog naar de hemel ging. En dan denk je, wat moet Judas daar dan doen? Ja, dat is ook wel een mooie gedachte. Wat moet nou een onbekeerd mens in de hemel doen? Die God van de hemel, daar heeft hij niks mee. Die mensen van de hemel, daar wil hij op aarde ook niet mee samenwonen en zo. Wat moet hij nou in de hemel doen? Alle mensen willen naar de hemel, maar er is een poosje over nadenkt, dan moet de hemel voor een onbekeerd mens toch ook wel een verschrikkelijke plek zijn. Want er is alles nou gericht op de eer van God. En op de glorie van God en op het lam. Met een onbekeerd mens, ja, ach, hij ligt verloren, maar in de hemel, dat is ook niks voor hem. Dat is helemaal vreselijk. Maar goed, worden alle mensen nou behouden? Nee, dat worden ze niet. Dus de alverzoening dat met iedereen weer goed komt, dat is geen Bijbelse gedachte. We lezen in de Bijbel over Abel en over Kain. We lezen in de Bijbel over Esau en over Isaac en over Jacob. Maar wie worden er dan wel behouden? Nou, dat wordt dan duidelijk, maar alleen degene. En dan gaat onze Heidelberger spreken over het geloof. Over een waar geloof. We komen zo wel op wat dat ware geloof nou is. Maar hoe, welke mensen worden er behouden? kijk, en dat ware geloof en wat hier staat in het antwoord, dat is in de eerste plaats een geschenk van de Heilige Geest, een gave. En door die gave van dat geloof ontstaat er een vereniging, ontstaat er een band. En die band die wordt door de Heilige Geest gelegd en die wordt dan gelegd met de Heer Jezus, met de grote verlosser. Dus wat is geloof in de eerste plaats? Dat is een band die wordt door de Heilige Geest gelegd van de verloren mens met de persoon van de middelaar. Dat is in de eerste plaats geloof. He, dat God dus ingrijpt en ons weghaalt bij Adam. Horen we niet meer bij de familie van Adam, maar dat hij ons plaatst bij de familie van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is een beetje mijn broeder. He, mijn broeders en zusters. En dan gaat een mens dus over uit de dood in het leven, uit Adam in Christus. Dat wordt bedoeld met dat je door een waar geloof Christus wordt ingeluid. Dan word je dus onderdeel van zijn lichaam, van zijn lijf, van zijn geestelijk lichaam. En dan staat er nog iets bij, dat is een toelichting op dat inlijven. En dat we hem, die zaligmaker, en zijn weldaden ook aannemen. Dus die inlijving en die aanname, dat hoort bij elkaar. Natuurlijk, die inlijving, dat gaat voorop. Hè, dat iemand uit Adam overgaat in Christus. En in die overgang, daar werkt een zondaar niet in mee, daar stribbelt hij alleen maar in tegen. Maar de Heilige Geest brengt dat tot stand. Maar als die overgang tot stand is gebracht, dan komt er ook een proces op gang. En dat kunnen we betitelen met het woord geloven. Dan gaat zo'n mens geloven. Dan gaat hij geloven natuurlijk dat hij in zichzelf verloren is. Maar dan gaat hij ook geloven dat de Heer Jezus een zaligmaker is. En dat hij die persoon nodig heeft. En de essentie, daar komen we zo op van het geloof, is dat we die persoon aannemen. Kijk, geloof is aan de ene kant, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar dat werk van de Heilige Geest voltrekt zich ook in zondaar. De Heilige Geest gaat niet geloven, nee, die zondaar gaat geloven. Het is dus nooit zo dat je kunt zeggen, ja, ik ben wel behouden. Geloof ik eigenlijk wel, ik ben wel een kind van God, maar de Heer Jezus, die ken ik eigenlijk nog niet zo goed. Die ken ik eigenlijk niet, daar heb ik verder geen deel aan, maar ik ga wel naar de hemel. Gemeente, dat zijn gevaarlijke gedachten. Daar moeten we ook niet aan meedoen. We moeten natuurlijk zeggen, mens wordt wedergeboren, dat is het begin. Maar daar hangt onlosmakelijk mee samen, want de Heilige Geest is altijd een geest die doorwerkt, dat hij plaats gaat maken, hem alles afpakt wat van hemzelf is, en plaats gaat maken voor die persoon van de Heer Jezus. En dat hij dan met die geschonken geloofshand die zaligmaker mag aannemen. Dat hoort erbij. Dus dat zijn twee dingen die zijn onderscheiden, maar die horen wel heel erg bij elkaar. En daarom zeggen we ook altijd, de grond van de zaligheid, die ligt in de persoon van de Heer Jezus. En al Gods kinderen die komen straks de hemel binnen, op grond van dat werk van de zaligmaker. Die komen niet de hemel binnen omdat ze die beste mensen zijn, omdat ze hier op aarde zo goed waren in de kerk of weet ik veel wat, nee. Die komen in de kerk binnen omdat er zo'n grote verlosser had. En die komen ze dan ook in de hemel, en dat staat ook in de Bijbel, zullen het lam volgen waar het ook heen gaat. En die krijgen hier in het leven een diep verlangen naar dat lam en naar die zaligmaker. En dat is eigenlijk hun leven. En buiten die zaligmaker ligt de dood. Nou, dat was nou het eerste stukje van het onderwijs over het geloof. Dat dat nodig is. He, want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Nu gaan we naar de volgende vraag en het volgende antwoord. En dat is dan de vraag, wat is dat nu een waar geloof? Ja, dat ware geloof, dat kwamen we dus in die vorige vraag antwoord ook al tegen. Door een waar geloof. Er is ook een namaakgeloof. Soms is dat van een op zichzelf wel goed karakter. Denk maar aan een historisch geloof. Dat is op zich niet verkeerd als een mens dat heeft. Dominee Hellebroek zegt in zijn categorisatieboekje dat historische geloof, dat is wel nodig, maar niet genoeg. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. En wat is een historisch geloof? Nou, dat is dat we zeggen, ik geloof toch echt wel dat de Bijbel Gods woord is. Er zijn ook een heleboel mensen die zeggen, ja, de Bijbel, daar lees ik niet meer in, want daar geloof ik niet aan. Die hebben ook geen historisch geloof meer. Nou, op zich mogen we natuurlijk best wel elkaar wat aansporen om dat historische geloof, wat de mens dus heeft, de kracht van opvoeding en het kracht van zijn geweten, om dat wat te bevorderen. Daar hebben we scholen voor, daar hebben we catechisatie voor, daarvoor komen we onder andere ook in de kerk, dat dat historisch geloof wordt bevorderd. Dat is nodig, maar niet genoeg. Nou kan ik ook nog het wondergeloof, maar dat weet u misschien wel, dat u gelooft dat er een wonder gebeurt. Of een tijdgeloof. Orpa is een voorbeeld van tijdgeloof. Hè. Dat gaat dan na een poosje weer over. En is er ook namaakgeloof. Dat kom je ook tegen. Dat wij denken dat we echt gelovig zijn, omdat we lid zijn van de kerk of gedoopt zijn of iets dergelijks. Maar ja, dat is toch niet het echte geloof. Die zondagsafdeling, zondag 7, is opgesteld in de 16e eeuw. En dat was in de tijd dat de Rooms-Katholieke Kerk erg belangrijk was. En toen dachten de mensen, ja, wie zijn nou kinderen van God en wie zijn nou gelovigen? Nou, dat zijn de mensen die naar de kerk gaan en die deelnemen aan de sacrament. En de ware gelovigen, dat zijn dus lidmaten van de kerk en dat zijn gebruikers van de sacrament. Dat houdt het natuurlijk allemaal wel erg overzichtelijk en erg simpel. Maar het is niet bijbels. En vandaar dat je dus ook ziet in die boeken van de reformatoren dat ze heel diep zijn gaan nadenken over wat geloof nou precies is en wat is het ware geloof. En dat vinden we dan ook terug in onze catechismes. En dat antwoord is natuurlijk best een beetje moeilijk. En als u hier nou zit en zegt, ik wil graag makkelijke dingen horen waar ik zo simpel mogelijk straks de kerk weer uit ga, ja, dan moet ik u toch ook bij die catechisme wel een beetje teleurstellen. Want het antwoord gaat toch echt een beetje in de diepte. Want er staan natuurlijk in de Bijbel ook wel een aantal dingen over geloof. Hè? Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, een zin waar je uren over na kunt denken. We hebben net Hebreeën 11 gehoord. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. We lezen erover in Romeinen 4, daar staat het prachtige stukje over het geloof, vind ik zelf. Dat Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij zou worden een vader van vele volkeren. En we lezen in die bekende tekst, Johannes 3, vers 16, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het woord geloof, dat komen we honderden keren tegen in de Bijbel. Geloof als werkwoord en geloof als zelfstandig naamwoord. En dan gaan we eens na, wat is nou dat ware geloof? Een waar geloof is. In de eerste plaats. Niet alleen, maar dat dus wel in de eerste plaats. Een stellig, daarmee wordt bedoeld een duidelijk of een helder weten of kennis. Een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Kennis moet u dan invullen op de manier zoals de Bijbel dat doet. Wij vullen kennis vaak in met in de zin van intellectuele kennis, begripskennis. Ik ken de Engelse taal en ik weet hoe de tafels in elkaar zitten en ik ken bepaalde formules en zo. Ja, dat kennen, dat is het ook wel, dus het heeft natuurlijk wel met ons verstand te maken, maar dit kennen gaat natuurlijk dieper. En dit kennen heeft te maken met ons hart. En het kennen heeft te maken met ondervinding, met relatie. Dus wat is het ware geloof? Nou, in de eerste plaats een stellig weten of kennis. van hoofd en hart, waardoor ik alles voor waarachtig begrijp, wat ik voor waar houd, wat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. Nou, Gods woord, dat is de Bijbel. En wat staat er nou in de Bijbel? En waar zegt het geloof nou in de eerste plaats amen op? Want dat is geloven. En dat is het geloof. Dat we dus weten en amen zeggen alles wat God in de Bijbel heeft geopenbaard. En wat staat er dan in die Bijbel? Ja, Genesis beginnen, Oude Testament, Nieuwe Testament. We kunnen nadenken over Adam, Eva, Abraham, Isaac, Jacob, de geschiedenissen, de 66 boeken. Maar dat wordt nou eigenlijk niet in de eerste plaats bedoeld. Het wordt niet bedoeld als ik alle de Bijbelse geschiedenis. Het is op zich wel nuttig om die te weten. En daar veel van te weten ook. Voor catechisatie en zo. En dat we weten wat er in de Bijbel staat. Maar bij geloof gaat het om, wat heeft die Bijbel nou als centrale inhoud? Dat ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Nou, en ik geloof eerlijk gezegd dat als we die Bijbel nou een beetje doorlezen en nog eens lezen en nog eens lezen, dan komen er twee grote dingen in naar voren. In de eerste plaats de wet. De wet. En met wet mag u ook noemen Gods eis. God is onze schepper. En God zegt, ik wil dat mijn schepselen leven tot mijn eer. En daarom heb ik 10 geboden opgesteld. En daarom heb ik die 10 geboden afgekondigd van de Sinaï. Zodat de mensen weten wat ik van hen eis. Dat noemen we de wet. En als mensen die wet ongehoorzaam zijn, dat weet u, dan krijgt u straf. Dat zei God al voor de zondeval. Maar God zei, als u eet van de boom, als u ongehoorzaam bent, dan zult u de dood sterven. Er is in de rechtspraak van God maar 1 oordeel over de zonde, namelijk de doodstraf. 1 straf. Dus de wet die eist, en de wet die vloekt, tegen zonde. En tegen zondige mensen. En dat kom je nou bijna op elke bladzijde in de Bijbel tegen. Zeker in de brieven van Paulus. En dan moet u dat natuurlijk, die wet, niet gaan toepassen op anderen. Denkt u, u kijkt dus rond in de kerk, of u kijkt dus rond op uw werk, of in uw gezin. Denkt u, nou, dat is niet in orde met die. Want dat staat zo natuurlijk niet in dit antwoord. Er staat, wat is een waar geloof, niet alleen een stellig weten, waardoor ik, dat is heel persoonlijk, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Dat God dus die wet een plek geeft in mijn leven. En dat ik dus, zondag 2, zondag 3, zondag 4, tegen die wet heb gezondigd. Dat hoort ook bij het geloof. De gelovige, die is het daarmee eens. En die wordt het daar ook mee eens gemaakt. Want die krijgt net zo goed als God een hekel aan de zonde. Ook aan de zonde in zichzelf. Paulus die schrijft het ook in Romeinen 7. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik haat, dat doe ik. Haat wat ik haat, dat doe ik. Haten, tot doen. Ja, dat is zonde. En die zonde die stelt mij schuldig. En die zonde maakt mij tot een voorwerp van Gods toorn. En dat wil de Heer dat we dat beamen. Tweede plaats, evangelie. Ja, wat is het evangelie? Nou, dat is de boodschap van de zaligmaker. En die boodschap van de redder, die verlosser, die begint al in Genesis 3, vers 15, vanaf het begin van de Bijbel. Die wordt nou voortdurend in heel die Bijbel herhaald. We hebben dat vorige keer gezien. En die verlosser is tenslotte in de volheid des tijds gekomen. En wat is nu geloven? Dat ik persoonlijk voor waarachtig hou, voor waar hou, dat ik die verlosser ken en dat die verlosser ook voor mij is gekomen. Ook voor mij. Ook voor mij. Ja. Dat is ook geloof. We kunnen natuurlijk heel breed allemaal praten over geloven en over geloofdaad en geloofsgaven en noem allemaal maar op. En dat is erg belangrijk. Maar het wordt wel persoonlijk. En we moeten dat natuurlijk ook persoonlijk leren, waardoor ik alles voorbereid. De wet en het evangelie. Die goede boodschap van een zalig maken voor zondaren in deze ellendige wereld. En dat er een zalig maken kwam. Ja, en dan zien we hem liggen in de kribbe. Dan zien we hem rondwandelen in Galilea. Dan horen we hem preken in Judea. Dan zien we hem gaan van kribben naar kruis. Wordt dat allemaal opgeschreven. Heeft de Heilige Geest het allemaal keurig op laten schrijven in deze Bijbel gezaghebbend. Zonder enige twijfel. Dan heeft de groot apostel Paulus en Peter en Johannes. Die hebben daar verteld in hun brieven door de Heilige Geest. Hoe dat nu gestalte en hoe belangrijk en hoe betekenisvol die zaligmaker, die grote verlosser is. En dan is geloven. En dan is dat echte geloof iets dat trekt op die zaligmaker aan. Geloof dat komt op uit de diepte en dat trekt op de persoon van de zaligmaker aan. Petrus zegt in een van zijn brieven, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat is nou de eerste component van het oprechte en van het ware geloof. Dat ik verdoemd word door de wet en dat ik de toevlucht heb genomen tot de verlosser die ons in het evangelie wordt geopenbaard. En dat niet alleen voor het eerst, maar elke keer weer opnieuw. Nou, ken u dat ware geloof? Misschien zegt u, wat de dominee nu allemaal zegt, ik vind het allemaal erg moeilijk. U weet, ik ben een eenvoudig mens en ik kan al die moeilijke dingen van de dogmatiek niet zo begrijpen en zo. Dat zou kunnen dat u dat zegt. Nou, ik heb het zo eenvoudig mogelijk gezegd en ik hoop dat u van dat soort dwaze dingen eens een keer verlost wordt. Want dit moet u wel weten. En dit moet echt praktijk worden in uw ziel. Misschien zegt u, ja maar dominee, ik ben onbekeerd en u kunt het 100 keer zeggen en ik wil het ook wel onthouden, maar ik kan het natuurlijk niet van mijn hoofd in mijn hart brengen. Nee, dat kan ook niet. Maar weet u, het geloof, dat is een geschenk van de Heilige Geest. En dan is de Heilige Geest o zo bereid om wat u niet kunt te doen. Alleen dan moet u wel bij hem komen. Dat begrijp u toch wel. Boston heeft dat heel mooi uitgelegd met dat beeld van die dokter. Je hebt een dokter in een dorp, zegt Boston. En dan mogen alle mensen naar die dokter. Niet alle mensen komen, want er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, maar ik ben niet ziek, dus ik ga daar niet heen. En we wanen ons dat we niet ziek zijn. En er moet maar eens wat gaan pijn gaan komen in ons leven. Nou, dan komen we al snel bij die dokter. En de Heilige Geest is beschikbaar. En misschien zegt u, nou, dat eerste van het geloof, nou, ik geloof toch dat ik daar veel gebrek, of toch dat ik daar wel iets van mag weten in mijn leven. Nou, dat is erg groot. Mag ik er even bij van, hoe lang was dat nou geleden? Dat u dat nou gewoon mag weten. Is het lang geleden? Hoe vaak is dat gebeurd? Ik vraag me zo een paar vragen. Gewoon, hoe vaak is dat nou gebeurd en hoe lang is het nou geleden? Want je functioneert natuurlijk in kerkelijk Nederland en dan stel je zo die vraag wel eens in een consistorie en onder broeders en ook medepredikanten en ook aan jezelf. En was het nou voor het laatst dat je dat weer eens mocht weten? Want dat geloven, hè, dat is Ja, kijk. Ik hoop dat u een beetje begrijpt dat als dat nou 30 jaar geleden is gebeurd, is dan, en dan daarna niks meer, dan is dat niet goed. Je zou het geloof kunnen vergelijken met een plant of met een kind en zo. En dan wordt dat geloof dat ontstaat, dat, een klein plantje. En dan blijft dat plantje maar altijd een heel klein plantje. Dat groeit niet, het groeit, er zit ook verder niks aan. En dat is geen gezond plantje. Snap u toch? Zo is het met dat geloof ook. Waar de Heer dat plant, daar komt dat tot ontwikkeling. Dan gaat dat groeien. En dan gaat naar de diepte. Dat we steeds meer in zich krijgen, in die wet, in de eis. En dan kan ook in die persoon van de verlosser. En dat is eigenlijk net als bij een goed huwelijk, hè. Ja, dat voorbeeld dat spreekt natuurlijk omdat ik mijn vrouw 5 jaar geleden heb verloren. En je verlangt zo naar de terug. De hand, de stem. Je zou zo graag nog even gewoon maar een paar minuten willen ontmoeten. En eigenlijk is dat ook het leven van Gods kinderen. Hè? De ware gelovigen, die zijn de Heer door hun schuld vaak kwijt. En buig uw knieën, Heer. Wil u nou nog weer iets zeggen? Wil u nog eens een keer even een hand geven? Mag het vanavond eens beven? Dat is het leven, hè? Dat is het leven. En wat word je dan bedroefd als het anders is? En wat word je dan blij als de Heer soms in het avondmaal of in een preek of in de Bijbel of in een preek die je leest is even laat zien dat hij van je af weet. En mijn kind, ik weet ervan hoor. Je ziet maar een verdrukking van 10 dagen, maar verder maar weer. Jeremia had dat ook, hè. Want dan kwam hij met die valse profeet Hanania in contact. En ja, die brak dat juk wat hij van Gods wegen moest opdoen. Ja, Jeremia had er ook geen woord. En 10 dagen later komt hij. Maak maar een ijzeren juk en ga er maar binnen. Ja, 10 dagen later kwam God. Zo is dat. Nou, dat is nou het eerste. Dat is dat kennen. En nu gaan we twee naar dat vertrouwen. Maar eerst gaan we zingen en doen we op Psalm 33, 10e vers. 33, 10. En dan in de tweede plaats lezen we in antwoord 21. Het tweede wat dat geloof is, hè? Dus je hebt de gave van het geloof. Dat is een geschenk van de Heilige Geest. En die gave die uit zich dan in twee daden. In de eerste plaats het kennen. En dat je een relatie ontstaat. En in de tweede plaats staat dan in het antwoord. Maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Nou, daar staat natuurlijk ook een heleboel, en dat moet ik even uitleggen. Dus geloof is aan de ene kant in kennen, hè, dus dat met het hart, wet en evangelie, wat God in zijn woord heeft geopenbaard, en dat we die verlosser persoonlijk kennen. En in de tweede plaats een vast vertrouwen. Ik zal het eerst even helder maken. Kijk, u hebt bijvoorbeeld een huwelijk, goed huwelijk. En in dat huwelijk daar leer je elkaar meer en meer kennen, dat snapt u. He, door de loop der jaren, je praat met elkaar, je hebt omgang met elkaar enzovoort, en je leert elkaar kennen. En dat is natuurlijk niet zo van, ik weet dat ze donkere ogen heeft of rood haar heeft of blauw of iets anders. Nee, dat is een hele diepe relatie in een goed huwelijk. Ik heb het over een goed huwelijk. En in de tweede plaats ga je natuurlijk ook op elkaar vertrouwen. Dat hoort er gewoon bij. Je leert ook kennen en je gaat op elkaar vertrouwen. Je luistert goed naar elkaar, je wijst elkaar de weg, je houdt elkaar op het goede spoor. Dat hoort erbij. Nou, zo is het ook bij het geloof. De Heer legt die Heilige Geest, legt die band. Er komt een meer en meer kennen. En in de tweede plaats gaan we die verlosser, die ons in de Bijbel wordt bekendgemaakt, meer en meer vertrouwen. Hoezo vertrouwen? Ja, vertrouwen. Ja, wat is dat eigenlijk vertrouwen? Nou, vertrouwen, dat is ergens op leunen en steunen. Kijk, en nou zijn wij op reis naar de eeuwige bestemming. En die eeuwige is hel of hemel. Ja? En dan kun je natuurlijk zeggen, nou, ik geloof dat ik niet in de hel kom, want het zou toch wel breed zijn. En God is liefde en God is fijn en aardig. Dus daarom zal ik wel niet in de hel komen. Nou, ik ben bang dat u zich dan echt vergist. De Bijbel wijst een andere weg. De Bijbel zegt, kijk, God zond een verlosser. Dat is de Heer Jezus. En de gelovigen, die worden onderwezen door de Heilige Geest. En die persoon van de Heer Jezus, die krijgt steeds meer waarde. En als ze nou nadenken over hun zonde, over de eeuwigheid en over de toekomst. Dan zeg je, ja, ik heb niet alleen een Heer nodig voor nu. Ik heb ook een Heer nodig voor de toekomst. En dan gaat de Heilige Geest dat zo werken dat we meer en meer op Hem gaan vertrouwen. Hem eigenlijk ons hele leven toevertrouwen. Dat is nou echt geloof. Geloven, dat is dat we met ons hele armoe en met al onze moed en al onze vragen de toevlucht nemen tot die zaligmaker. A, om wie hij is. En B, om wat hij kan. En dan gaan we op hem vertrouwen. David zegt dat ook, met mijn God dring ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Nou, en dan gaat dat vertrouwen, hè, dat u snapt nou wat ik bedoel. Laat ik het nog anders daar, nog duidelijker maken. Een kind staat boven aan de trap. Het is donker, ik kijk zo dat donkere gat in. En er onderaan van die trap staat de vader. En het kind hoort die stem van de vader. En die vader springt maar naar beneden. Wat doet zo'n kind? Die springt gewoon naar beneden, want daaronder staat zijn vader. En waarom doet dat kind dat? Omdat hij op die vader vertrouwt. Begrijpt u? Dat is nou vertrouwen. En dan gaat onze Heidelberger van dat vertrouwen iets vertellen. Dan lees ik in het antwoord. over een vast vertrouwen. Dat het is dus een wel omlijnd, een duidelijk gericht vertrouwen. Niet zomaar een warrig gebeuren in ons hoofd, nee, maar echt een vast vertrouwen. Waar komt dat vandaan? Van de Heilige Geest. Dus dat is een geschenk van de Heilige Geest. Hoe werkt de Heilige Geest dat? Door het evangelie, door het lezen van het evangelie, door de verkondiging van het evangelie. Dat is het middel wat hij gebruikt. En waar zetelt dat vertrouwen dan? In mijn mond misschien, dat ik er veel over kan praten, of in mijn hoofd, omdat ik er veel over kan denken. Nee, dat zetelt in mijn hart. En met hart wordt dat bedoeld, dat stempelt mijn hele persoonlijkheid, innerlijk en uiterlijk. Dat bedoelt de Bijbel met hart. Dat is dus niet een klein stukje in je leven zo van, ja, ik geloof dan wel voor de zondag of zo. Of ik geloof dan wel, voor bepaalde dingetjes. Nee, dat stempelt ons hele leven. Dat wordt met hart bedoeld. Het hart zijn de uitgangen des levens. Innerlijk en uiterlijk. Dat je eigenlijk het niet anders meer voor kunt stellen. Dat je leven beheerst. Dan gaat daar verder. En dan niet alleen anderen. Want kijk, geloof dat maakt ook gunnend. Ja. Vind je fijn als andere mensen ook dat echte geloof mogen laten zien en beoefenen, anderen. Maar geloof dat is ook persoonlijk. En niet alleen anderen, maar ook mij. En dat ik dat ondervind en dat ik dat ervaar. Dat ik daar zo vaak boven die trap heb gestaan. En dat ik zo vaak keek in die donkere gat van. En dat ik zo vaak niet durfde en niet kon. Dat zo af en toe die stem is klonk. Doe maar, mijn kind, doe maar. Leg het maar in mijn hand. En dan sprong dat kleine jongetje zo naar beneden. En werd hij opgevangen in die eeuwige liefdesarmen. Ik vind dat ook in de Bijbel terug, hè. Ja, Petrus die zei tegen de Heer, geef bevel dat ik bij u kom. Toen stapte hij uit zijn schip, toen liep hij over het water. Zolang hij maar naar de Heer keek, liep hij zo, sprong hij zo naar beneden. En toen ging Petrus halverwege dus naar die golf, toen zakte hij door. En zo is dat. Niet alleen anderen, maar ook mij. Het hele persoonlijke. En wat wil de Heer dan? En wat is er dan in zijn persoon te vinden? Wat deelt dan die grote Christus aan zulke straatarme mensen allemaal uit? Waar zitten ze mee te toppen? Hun zonde, met hun eeuwige toekomst en de duivel en de hel en weet ik wat allemaal meer. Het valt allemaal bovenop je. Ze staan daar alleen. Dan kijk je dat donkere gat. En dan zie je, spring maar, kom maar. Kom herwaarts. Zo iemand door, die komen. Trek mij en wij zullen u nalopen. En wat heeft die grote koning dan allemaal beschikbaar? Lees het maar. Vergeving der zonden. Eeuwige gerechtigheid. Dat weer recht ligt tussen God en mijn ziel, snapt u? Dat wordt er bedoeld. En eeuwige zaligheid of eeuwige verlossing. Niet alleen verlossing voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Er zijn nog veel meer natuurlijk in de Bijbel, maar dit zijn even de voornaamste. En als je dan naar beneden komt, dan kom je bij die koning. Dus Thomas. Discipelen voor en na de opstand gaat die koning gaat dat uitpakken en die gaat dat uitdelen. Die gaat die gaven uitdelen. En dan worden die gaven genoten en dan worden die gaven als het ware opgemaakt naar de mate des geloofs. Niet iedereen heeft evenveel besef van de vergeving der zonden. Dat hangt af van de mate des geloofs. Niet iedereen heeft evenveel besef van zijn eeuwige zaligheid. Het hangt af van de mate des geloofs. Snapt u dat? Dat er dus in dat leven des geloofs, daar zitten gradaties. En de een heeft er nou eenmaal wat meer van geleerd dan de ander. En zo deelt de koning uit. En dat wordt nou genoten en dat wordt nou geëigerd naar de mate des geloofs. En dan staan er nog een paar dingetjes bij. Bij dat vertrouwen van God geschonken. Ja. Ja. Het heeft die koning nou verdiend. En dat deelt hij allemaal uit. Vergeving deelt hij uit. Geschonken. Vernieuwing. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. We kennen de geschiedenis van de aardse Jozef. Schuurde in Egypte en deelde dan al die Egyptenaren koren uit. Nou, die schuren raakten leeg. Maar koning Jezus, hij wordt van het geven helemaal niet minder. En heeft een overvloed gemeente. Het is zo'n geweldige overvloed. De schrift die zegt, uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Ook genade voor genade. Gods kinderen zijn vaak tobbers, dat is zo. Ze zien op zichzelf, zien op de omstandigheden, zien op dat ongeloof. Dan zijn het een stelletje onverbeterlijke tobbers. En dan geloof ik dat dat nog nooit anders wordt hier op aarde. Maar als de Heer nou een beetje geloof geeft, en die koning die deelt zo eens wat uit, dan is er overvloed. Dan is er geen enkel gebrek. Dan lees ik in de geschiedenis van Lucas 2. Want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Die al den volken wezen zal. Dat is het geheim. En dan tenslotte voegt onze Heidelberg er nog aan toe. Uit louter genade. Dus dat is door Christus verdiend en dat hebben we nu uit vrije gunst gekregen. Is ook wel belangrijk, hè? Ja, je hebt wel eens de gedachte, een beetje bekeerd, meer bekeerd, hoog bekeerd, goed bekeerd en weet ik wat meer, en dat dat een soort, ja, medaillesysteem wordt. De een is nog beter bekeerd dan de ander. Maar dat geldt niet in het Koninkrijk Gods. Nee. In het Koninkrijk Gods, daar geldt maar één ding. Zondaar zijn, zondaar blijven. En God deelt dat nou aan hele arme mensen elke keer weer uit genade uit. En hoe armer we zijn, dus te meer zijn we nou geschikt voor die schatrijke zaligmaker. Uit genade. Staat ook in Efeze 2, hè? Uit genade zalig. Ik denk eigenlijk dat Gods kinderen straks in de hemel een hele bekering, één woordje kunnen samenvatten. Dus het woordje genade. En dat alleen om de verdiensten van Christus wil, wat hij heeft gedaan. En gemeente, dan gaan we stoppen. We gaan nog even eindigen. Het ging dus over het ware geloof. Misschien zegt u, dominee, het is allemaal mooi, maar dat heb ik niet. Ja, dat is dan heel erg. En dan moet ik u er toch op wijzen, van Gods wegen, dat u zo niet verder moet leven. Nee, echt niet, moet u niet doen. We hebben een grote Bijbel van God gekregen. In die Bijbel staat het nog allemaal in. We hebben ook nog een psalmboek erbij, we hebben er ook nog een belijdenis bij. En in die Bijbel zegt God, wend u naar mij, word behouden, want ik ben God en niemand meer. Er is hier niemand in de kerk die kan zeggen, dat heb God nou niet tegen mij gezegd, want er staat bij alle geëinden der aarde. Dus ik hoop dat u dat gaat doen. Ja, maar ik kan niet bidden. Nou, dan zegt u, mijn Heilige Geest, nou kom ik bij u en ik kan niet bidden, wilt u het me leren? Ik wil niet bidden. Dan zegt u, mijn Heer, ik heb het gehoord, ik wil het eigenlijk niet, maar wilt u het doen? Wilt u nou eens een onwillige gewillig maken? Ja, eenvoudiger kan ik het niet zeggen, want het staat echt allemaal op die manier in deze grote Bijbel. Misschien zegt u, ja dominee, maar u weet niet hoe moeilijk dat is. Hè? Hoe dat overhoop ligt in mijn leven. Nou, ik hoef dat ook allemaal niet te weten. Maar ik kan u wel één ding zeggen. Hè? Ga nou met al die nood van uw ziel naar die volkomen gewillige zaligmaker. En leg het hem alsjeblieft voor en zeg, Heere, nou komt er iemand bij u, die heb u al 50 jaar bewaard, of 40, of 55, of weet ik wat allemaal meer. Die heeft nou toch alleen maar tot oneer van u geleefd. Zou u dat nou eens anders willen maken? Zou u nou eens willen laten zien wat er mee te krijgen en dat ook voor mij is? En die maar gaat tobben aan die worstel, aan die troon der genade. En dan zijn er bij die God uitkomsten, ja, zelfs tegen de dood. Maar dan wel volhouden natuurlijk, hè? Niet halverwege stoppen. Want dat is natuurlijk wel een grote kwaal, hè? Dat we vanavond thuiskomen, een beetje onder de indruk en zo, of niet, kan ook. En dan denken we er morgen nog over na en overmorgen zijn we het weer kwijt. En woensdag en donderdag. Ja. Ik geloof eerlijk gezegd dat wij allemaal wel eens van die momenten hebben in ons leven dat we zo eigenlijk niet verder kunnen. Maar we gaan wel verder. En ik noem dat maar een prik in ons hart. Een neep zijn de oude mensen, de conscientie. En die zijn er heel veel geweest. Of je nou jong bent of oud, die zijn er heel veel geweest. Een mens kan zo makkelijk weer verder. Nou hoop ik dat u eens een keer niet verder kunt. Echt, dat u gewoon niet verder kunt. Heer, hoe dat moet, ik weet het niet. Maar ik laat u niet gaan, tenzij dat gij me zegt, hou dan maar aan. Hou maar vol. Ja, maar het is maar verstand. Nou, begin dan gewoon met uw verstand. Het is allemaal verloren. En ik preek je de enige naam, de enige weg. Dus we zeggen, hou aan. Ja, maar je kunt het toch niet verdienen, dat weet de Heer ook. En daarom moet u dat tegen hem zeggen. Misschien zegt u, ja, ik mag toch iets, ik zeg niet hoeveel hoor, van dat ware geloof beoefenen. Het is begonnen toen ik, noem maar een leeftijd 25 was, of 12, of 35, of 80. De leeftijd staat God niet in de weg. En nou is het alweer een poosje terug dat ik dan voor het laatst dat mocht doen. Ja, dat ligt natuurlijk niet aan God, dat ligt aan u. Wat zou het nou toch heerlijk zijn als de Heer er nog weer eens terugkwam. Hè? Wij kunnen het verknoeien en God komt weer terug. En dat dat geloof dan weer eens opnieuw, dat geloofsoog weer eens open gaat. Want je kunt het geloof ook gelijk met een oog. Hè? Het oog wat gaat zien, dat oor wat gaat horen. En dat we die koning mogen zien in zijn schoonheid. Daar weer voor avondmaaldiensten voor wil hij voor gebruiken. De prediking voor gebruiken, zijn woord gebruiken. En wat wordt de Heere dan groot? Wat worden wij dan klein? En wat komt er dan soms bij ogenblikken? In alle omstandigheden. Een onbegrijpelijke verredenheid. Opeens ga je die herders begrijpen. Ze heeft een kindje in de krib geweest. En ze vertelt het alom. Het woord. Wat er van dit kindje gezegd was. Vrome volken nu verheugd. Ze huppelen van zielenvreugd. Als ze een wens verkrijgen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven en wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.